Texas, Houston, contact with a test one.
Touchdown to Crook.
Hartelijk welkom bij Space Cowboys. En volgens Michel van Baal hier is het nummer 89.
89, de vorige keer hadden wij het nummer van Back to the Future. Dat herinner ik me nog.
Goed, dankjewel voor deze bijdrage alvast. Ja. Podcast. Michel van Baal dus is de ene. En Mark Heemskerk is de andere deelnemer. Je bent hier voor het eerst.
Ja, klopt.
Hartelijk welkom.
Dankjewel.
En ja, ik denk dat ik mag zeggen dat je hier zowel zit als ruimtevaartliefhebber, als ook als deelnemer aan ruimtevaartprojecten.
Ja,
want
klopt.
Waar ik jou graag over wil horen straks, dat is jouw activiteiten als, en er blijkt een woord voor te bestaan, analoge astronaut.
Ja,
klopt dat? Ja, hè?
Precies.
Ik heb zitten nadenken over wat zijn nou betere woorden. Ik dacht misschien de simulatieastronauten, maar het schijnt echt bekend te zijn als analoge astronaut.
Ja, klopt.
En wat is dat dan? Ja, vertel jij het maar.
Ja, nou, dat is een hele goede vraag inderdaad. Dus als analoge astronaut ben je eigenlijk aan het oefenen hier op aarde om te zien hoe het zou zijn om daadwerkelijk ooit een astronaut in de ruimte te zijn. En dat kan je eigenlijk op heel veel verschillende parameters doen. Heel veel variabelen kan je natuurlijk gaan testen. Dus één bekend is misschien wel de paraboolvluchten, waarin je dus eigenlijk de parameter van lagere zwaartekracht probeert na te bootsen.
Dan ben ik ook een analoge astronaut.
Ja.
Kijk.
Ja.
Dan ik heb er een overgegeven.
Heb je daar inderdaad ervaring mee. Ja. En verder heb je bijvoorbeeld ook de terrestriale analogen, zoals we dat dan noemen. En die zijn eigenlijk voor mij als geoloog interessanter, moet ik zelf zeggen. Waarin je dus eigenlijk in een maanbasis of een marsbasis bijvoorbeeld gaat zitten en dan ook echt gaat onderzoeken hoe het zou zijn om een bepaalde tijd op de maan of op Mars te overleven. En IVJ's te doen, onderzoek te doen, hoe het überhaupt is om met een crew van internationale mensen die je misschien nog niet zo heel goed kent van tevoren samen te leven en te overleven.
Ja, en dat heb ik meegemaakt, kan ik niet zeggen, maar ik ben er via de pers getuige van geweest dat in Rusland werd het gedaan een tijdje geleden, geloof ik. Hè?
De vooraf Big Brother afan la letter.
Nou, inderdaad. Ja. En jij hebt dat gedaan op Hawaii.
Klopt, ja. Dus die waren niet zo extreem als
beter.
Als die in Rusland, moet ik zeggen. Ja. En die in Rusland waren dus ook geen terrestriale analogen. Dus daar zaten ze eigenlijk gewoon opgesloten in. Ja, het klinkt misschien een beetje lullig om te zeggen, maar het is een soort veredelde container. Ja. Een camperachtig iets, inderdaad. In totaal hebben ze daar volgens mij voor de langste zit 520 dagen in gebleven.
Wow.
Met dus ook geen contact eigenlijk met de aarde, met hun vrienden, familie. En dus ook met de steeds langer wordende eigenlijk reistijd natuurlijk van het licht en de radiosignalen er naartoe.
Dus, dat werd ook gesimuleerd.
Precies. Ja. Dus die hebben eigenlijk een reis naar Mars en weer terug. Dus eigenlijk kort gesimuleerd. Waarin ze dan dus ook twee keer zijn ze gestapt. Eigenlijk overgestapt van het ene ruimtestation naar het andere ruimtestation. Maar ja, dat is dus eigenlijk vanaf de ene container naar de andere container, zeg maar. Dus nog steeds geen frisse lucht, nog steeds geen
extravehicular activity.
Precies, ja.
Daar gaan we straks over praten, want dit is even ter inleiding. Oeps. Want we maken altijd aan het begin even een rondje van wie wat allemaal te melden heeft. Je hebt hopelijk ook nog andere ruimtevaartnieuws wat je te berde kunt brengen. Maar dat zien we zo wel. Michel, wat is jouw leukste onderwerp?
Mijn leukste onderwerp, wat ik moet kiezen. Nou, het is eigenlijk helemaal geen leuk onderwerp. Het is, dat gaat over Starlink. Mag ik ook eens een keer over Starlink? Normaal gesproken mopper ik er alleen maar op. Maar, maar dit is een baanmechanisch onderwerp, want ze raakten 40 satellieten kwijt. Ja. Absoluut niet leuk, maar het is wel interessant.
Zeer interessant, inderdaad. En wat zal ik kiezen? Eens even kijken, wat had ik hier ook weer? Starlink had ik ook. Maar laat ik noemen de eerste beelden van de webtelescoop. Het is bij ons een rode draad.
Ja.
En de eerste beelden van de webtelescoop zijn binnen. En het bijzondere daarvan is dat ze juist nog niet zijn wat ze moeten zijn. Maar daar gaan we het dan over hebben. Oké. Ja, laat ik jou dan maar vragen, Mark. Wat voor ander ruimtevaartnieuws, behalve wat jij, jouw eigen avonturen, heb je hier te melden?
Nou, ik vond dus een interessante lancering eigenlijk van afgelopen week. Dus op Valentijnsdag heeft India ook haar eerste lancering van het jaar gedaan. Met dus ook weer een grote satelliet die ze dan in orbit gaan brengen. En twee kleine satellietjes die ook als studentenproject eigenlijk een beetje als bijballast erbij komen.
Ja, en is dat een bijzondere lancering? Of is het alleen maar bijzonder omdat het de eerste Indiase lancering is van dit jaar?
Het is wel een beetje een bijzondere lancering. Ja, het is natuurlijk sowieso gewoon de eerste van het jaar. Dat is altijd toch weer een leuk feestje, vind ik zelf. Precies. En dan ook nog op Valentijnsdag. Dat heeft toch wel wat ergens, vind ik. Maar ook juist omdat er dus twee van die kleinere satellieten bij zaten. Eentje die dan ook in samenwerking was gedaan met een universiteit in de Verenigde Staten. En dat vind ik dan altijd leuk om te zien, dat inderdaad de ruimtevaart ook dit soort internationale samenwerkingen voortbrengt.
Ja, en volg jij verder nog met extra aandacht de Aziatische ruimtevaart, of is dit min of meer toeval dat jij daar nu mee kwam?
Dit was eigenlijk meer toeval dat ik er mee kwam. Ook omdat ik toevallig laatst wat mensen uit India heb mogen interviewen. En die waren daar allemaal eigenlijk enthousiast over aan het vertellen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat daarvoor was ik daar iets minder van op de hoogte. En toen dacht ik van, hé, dat is, klinkt toch wel interessant.
Ja, 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 maar de Indiërs zijn wel trots op hun ruimtevaart. Ja, blijkbaar. En dan de Indiërs die jij tegenkomt, wat ook weer niet zo vreemd is als ik erover nadenk.
Precies, ja.
Ja. Waarom was je in India? Of kwam je de Indiërs tegen buiten India?
Ik kwam ze eigenlijk alleen online tegen. Ja, heel veel meetings zijn nu natuurlijk online. En dat heeft dan eigenlijk weer te maken met het project dat ik op dit moment in IJsland aan het runnen ben.
Want dat is jouw volgende, precies. Ja, 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 ja.
Precies, ja. Dus daar hadden we dan eigenlijk afgelopen week de tweede / derde ronde van selectie voor MCC van.
Dus, dat is een analoog astronautenproject dat jij leidt, geloof ik, hè?
Precies, ja. Dit project ben ik in 2018 begonnen. Dus ik ben eigenlijk de oprichter van het project destijds. En toen ben ik eerst naar IJsland gegaan om te kijken of we misschien ook binnen IJsland de infrastructuur zouden kunnen opzetten om IJsland ooit een member state van ESA te kunnen maken, de Europese ruimtevaart.
Ah, dat zijn ze niet op dit moment.
Nee, dat zijn ze op dit moment niet. En zeker met de komst van het Galileo-project lijkt dat voor bepaalde IJslanders in ieder geval heel erg interessant te zijn om juist een beetje van het Europese GPS-systeem, zeg maar, mee te kunnen snoepen.
Ja, ja. Oké. Okay,
ze hebben natuurlijk niet zoveel industrie op IJsland, vrees ik.
Dat is zeker waar.
Niet zo aantrekkelijk.
We gaan uiteindelijk zeker over jouw projecten praten, maar ik probeer het nog even voor me uit te schrijven. Ik ga naar Michel Starling dan maar, hè?
Ja, ja, inderdaad. Dat was een lancering op 3 februari. Dat is dat op zichzelf. Een Starlink-lancering is nauwelijks überhaupt de moeite waard om het over te hebben.
Niet meer, hè? 1900 zoveel hebben ze er al hangen.
Ja, ik hou het normaal gesproken niet zo bij. Maar
dat
deze,
zag ik toevallig, ja.
Ja, maar deze was wel interessant, want daar zaten 49 satellieten op deze keer. En daarvan zijn er uiteindelijk weer 40 kwijtgeraakt. En dan denk je, hoe kan dat nou? Weet je, de oorzaak was een geomagnetische storm. Dus een zonnevlam, zeg maar, die ervoor zorgt dat de atmosfeer van de aarde een beetje opzwelt. Dus dan wordt de luchtlaag wordt net even ietsje dikker. En het opvallende is dat ze die satellieten dus lanceren in een relatief lage baan. Rond de 280 kilometer. Nou, dat is normaal gesproken is dat niet zo'n probleem. Maar op het moment dat die atmosfeer wat uitdijt, zeg maar, dan wordt het opeens, kan het wel net een probleem worden. En er zijn twee interessante dingen aan. De ene vraag is, waarom hebben ze dit niet voorzien? Want we hebben zoiets als space weather, dus er was wel gewaarschuwd. Ja. Weet je wel? Dus, en de tweede vraag is natuurlijk hoe het überhaupt kan dat je dan 40 satellieten kwijtraakt. En daar had ik op Twitter met een aantal deskundigen van de TU Delft op een gegeven moment een discussie over. En dan waarschijnlijk, dit komt dan omdat Starlink een ionenmotor aan boord heeft. Dus die satellietjes zijn vrij klein. Die hebben een relatief kleine ionenmotor waar je met heel efficiënt, zeg maar, heel lang een hele kleine kracht mee kan leveren. Dat doen ze overigens daar kom ik ook achter, met krypton. Wat helemaal niet logisch is, want normaal gesproken draaien ionenmotoren op xenon. Maar waarom gebruiken ze nou krypton? Simpelweg omdat het veel goedkoper is. Het is veel minder efficiënt, maar ze hebben geredeneerd, we hebben zoveel xenon nodig daarvoor. Weet je, als we dat uit de markt moeten halen, dan drijven we sowieso de prijs op. Dus dat doen we niet. En aangezien deze satellieten relatief korte standtijd hebben, ze hoeven niet zo lang mee, hebben ze besloten voor krypton te gaan. Maar het probleem van krypton is van de ionenmotor, is dat je er heel veel stroom voor nodig hebt. Dus wat ze deden is, op het moment dat ze merkten van, hé, hey, er gaat niet iets goed, hebben ze al die satellieten in safe mode gezet. En dat betekent eigenlijk, dat hele platte satellieten. Het zijn gewoon platte schijfjes met een enorm, met een relatief groot zonnepaneel eraan. Ja, dat ziet een beetje als een creditcard met een zonnepaneel, zeg maar, iets groter. Maar die hebben ze allemaal in safe mode gezet. En dat je eigenlijk, dan laat je ze als een soort mes door door de atmosfeer snijden.
Oké, okay, ja, ja.
Minimum aan.
Minder luchtweerstand.
Ja, maar je hebt één probleem. Als je die cryptonmotor wil aanzetten, dan zul je dat zonnepaneel op de zon moeten richten. Ja, en op dat moment dat je dat doet, zet je dus een enorme bak weerstand aan, als het ware. Ja, en blijkbaar was er in deze setting, klopte het sommetje niet meer, in dat de weerstand waarschijnlijk, vermoed ik, die dat opleverde, groter was dan de kracht die je kon leveren om eruit te komen. En ja, dan ben je ze dus allemaal kwijt. Nou ja, niet echt allemaal. Maar dan ben je ze dus kwijt. En dat is wel een interessante, weet je. Van, nou ja, dat ze hier niet op gerekend hadden is natuurlijk al opmerkelijk. Maar dat dat zo werkt is sowieso wel interessant. En toen zat ik aan het zoeken, we zullen het even in de show notes zetten. Maar ik kwam een video tegen waarin helemaal wat uitgelegd hoe ze die satellieten nou precies in de baan zetten. En dat doen ze eigenlijk best wel slim, moet ik zeggen. Want je hebt er een, wat je eigenlijk doet, je lanceert er een stuk of 60 of 49 in dit geval tegelijk. Maar ja, dan komen ze allemaal op dezelfde plek terecht. En daar heb je natuurlijk niks aan. Je moet dat netjes verspreiden. Nou, de baanmechanica zegt dan, weet je, normaal gesproken, als je dat, is het vrij makkelijk om ze over die baan uit te summeren, zeg maar.
Dat zie je ook gebeuren, die treintjes overkomen.
Ja, maar dan zitten ze wel allemaal in hetzelfde vlak. En dan heb je 60 satellieten in hetzelfde vlak. Dat is ook niet efficiënt. En waar ze gebruik van maken is van het feit dat de aarde niet rond is, maar een beetje een aardappelvorm heeft, een beetje dikker in het midden. En dat betekent dat die baanvlakken de neiging hebben om een beetje te gaan verdraaien. Dus wat ze eigenlijk doen is, ze brengen een deel van die satelliet omhoog. Waardoor die op een andere hoogte net een andere verdraaiing krijgen. De rest laten ze nog even in zo'n lage baan zitten. Die verdraaien dan wat sneller. En zodra je een bepaalde spacing hebt tussen die twee groepjes, zeg maar, gaat het tweede deel omhoog. Dan wachten ze weer een beetje en dan gaat het derde deel omhoog. Dus we weten heel goed, als het ware, op een hele slimme manier door die baanhoogte te gebruiken. Eén probleem alleen, als je dan vervolgens te laag zit en je krijgt een zonstroom voor je flikker, dan ben je kwijt.
Ja, maar zo'n lage baan, dat was ook een beetje waar ik op zat te wachten, is alleen maar een soort parkeerbaan.
Ja.
En daar vandaan worden ze hoger getild. En toevallig was nu die geomagnetische storm net op het moment dat ze in die lage baan zaten. Als die wat eerder of wat later was geweest, was er geen probleem geweest.
Ja, dan waren ze een deel kwijtgeraakt. Want dan was al een deel was al omhoog gestuurd naar een soort tussenbaan. Ze doen het in twee trappen.
Even afhankelijk van wanneer die storm dan precies was gekomen.
En je vraagt je natuurlijk wel af, waarom doe je dat niet rond die parkeerbaan of die eerste baan niet 100 kilometer hoger? Dat schijnt te maken te hebben met het feit dat ze even tijd nodig hebben om die 60 stuks. Sowieso schijnt best lastig zijn uit elkaar te halen. Welke is nou welke? Want ze gooien ze er vrij random uit. Dus heb je als een treintje. Maar bij SpaceX weten ze niet precies welk nummer waar zit. Dus daar heb je even tijd voor nodig om het uit te vogelen. En daarna testen ze even uit. En dan ze houden rekening met een procent of 5 wat het sowieso niet doet.
Het klinkt alsof ze gewoon dat ruim van die lanceerraket leegkieperen.
Ja, is ook zo.
En maar zien welk exemplaar waar terecht komt.
Ja, zeg maar voor hier ze donderen het eruit. En dan,
stelt je voor dat het allemaal precies geregeld is.
Nee, dat treintje, daar moeten ze nog uitvogelen welk nummer waar. En daarna gaan ze dus even testen van, doen ze het allemaal? En ze houden er gewoon rekening mee. Dat is ook weer gewoon kosten, hè? Die dingen zo goedkoop mogelijk te maken. Ja. 5% doet het niet. Nou, die gaan dan ook meteen weer naar beneden. Die ben je dan kwijt. Die hoef je dan vervolgens ook niks mee te doen. Want
ingecalculeerd.
Ja, ingecalculeerd. Maar dat is het voordeel van een lage baan. Dat je ook vrij makkelijk die 5% weer in de afvalbak kunt gooien. Zonder dat je daar later last van hebt.
Dus ik weet niet. In een hogere baan moet je weer moeite doen om ze kwijt te raken.
Ja, en als je
dus dat je eerst meer hebt moeten investeren aan brandstof om ze daar te krijgen.
Ja, en als je motorstuk is, dan kan je het helemaal niet meer.
Ja,
er is wel over nagedacht, maar de vraag blijft. En het is heel interessant.
Waarom ze niet gewoon naar het weerbericht hebben gekeken?
Ja, waarom ze niet naar het Space Weather weerbericht hebben gekregen? Nou was dat misschien, of ze hebben gewoon het risico genomen. Dat kan ook, we lanceren het zo vaak. We kunnen dit af en toe hebben. Ik weet het niet.
Nee.
Ik vind het ook wel een grappige demonstratie eigenlijk van technologie. Dat mochten dus de satellieten voor welke reden dan ook eigenlijk op die lagere parkeerbaan uitvallen, dat het dus inderdaad werkt. Dat ze zichzelf weer uiteindelijk zullen die orbiten gewoon veilig opbranden. Ja. Dat je ook weer niet bijdraagt aan het ruimtepijn. Want dat gaat SpaceX natuurlijk met Starlink eigenlijk ook wel in enige mate doen. Met, wat was het, 40.000 satellieten of zo die ze in een baan, of verschillende banen natuurlijk, willen brengen?
Ja, waarbij ze wel volgens mij een strategie hebben dat ze inderdaad, als zo'n satelliet gedecommissioned wordt, hoe zeg je dat, buiten gebruik gaat, dat ze dan wel voldoende van het krypton gebruiken om weer te deorbiten. Dat is ook eigen belang natuurlijk, want je hebt zoveel satellieten in die baan.
Ja, je gaat jezelf ook in de weg zitten.
Je gaat jezelf in de weg zitten, weet je. Dus ze hebben er wel over nagedacht hoe ze die dingen dan weer weghalen. Dus in die zin is het eigenlijk best een moderne manier van met ruimtevaart omgaan. En inderdaad ook heel erg op de kosten, hè. Want vroeger, in de tijd dat ik nog in de ruimtevaart zat, ging het alleen maar over betrouwbaarheid en was het altijd de moeite waard om meer geld uit te geven voor. Maar hier kiezen ze dus eigenlijk voor de minder betrouwbare oplossingen in ruil voor de veel lagere kosten. En dan heb je een deel wat niet doet en dat is niet jammer.
Ja, fascinerend.
Ja, zeker.
Leuk.
Ik heb een mooie uitleg op YouTube gevonden en die zal ik even in de show notes delen.
Ja, zeker. Is goed zo. Dan had ik dus het nieuws. Het is al wel weer van een weekje geleden of zo. Maar in elk geval van na de vorige Space Cowboys, dat de eerste beelden van de Webb-telescoop binnen zijn gekomen. En ja, het grappige daarvan is dat die laten zien hoe slecht die nog werkt. Ja. Ja, maar dat is ook gewoon de bedoeling. Het is een testfoto, zo mag je het zien. Hè? Met één plaatje. En dat geeft dan, als ik het goed tel en het stuk erbij goed lees, dus nu.nl toevallig, zijn 18 beelden van één en dezelfde ster.
Ja, maar het lijken er 18.
Wat zeg je?
Het lijken er 18. Ik heb de foto inderdaad ook gezien. Het is heel grappig. Dan,
maar dat zei ik toch, 18? Of ja, zei ik dat anders?
Ja. Ja, het lijken dus 18 sterren, maar het is er eigenlijk maar eentje.
Het is er één, precies. En daar 18 beelden van. Ja, en het grappige is, eigenlijk in mijn ogen lijken het sterrenstelsels, want ze zijn allemaal een beetje uitgesmeerd.
Ja. Ja.
Dus het is net een beetje zo'n cluster van sterrenstelsels. Maar goed, als je beter zou kijken, dan zou je waarschijnlijk zien dat het niet zo was. Maar de bedoeling daarvan is, als ik het goed begrijp, dat je kunt uitrekenen hoe je dat ding moet scherpstellen om van die 18 beelden één te maken. Hè? Dat is wel ongeveer.
Ja, je moet volgens mij dat die panelen, die kunnen ze heel klein beetje kantelen, die segmenten. Ja. En dat ze al die dingen zo moeten uitlijnen. Nou ja, dat ze hetzelfde beeld geven.
Ja. Dat is prachtig. En ik vind het ook echt leuk dat ze op deze manier continu delen in welk stadium dat ding is. Ja. Het is echt heel apart om dat nu te kunnen volgen.
Mag ik wel voor dat geld.
Maar ik herinner me niet dat dat bij Hubble zo was. Want bij Hubble was op een gegeven moment ook, er waren problemen met de optica en die zijn dan later opgelost. Ik weet niet meer precies in welke vorm ons dat is verteld en getoond.
Maar dat was wel in de tijd dat we nog een fax gingen sturen en zo. Hè?
Nou precies.
Ik bedoel, deze waren wel andere tijden.
Weet je, geen sociale media en Nee. En minder bandbreedte waarschijnlijk ook voor dit genre foto's.
Ja, ook geen digitale fotografie. Weet je wel, dat maakt natuurlijk dat alleen al. Hè? Weet je wel, we hadden het wel met je kunnen delen, maar dan hadden we even een printje moeten maken.
Wanneer begon Hubble ook weer? Was het in de ETI's ergens?
In ieder geval ver voor de komst van de digitale fotografie. Weet je.
Blijkbaar.
Dus dat was allemaal nog. Dat is onvergelijkbaar.
Oké. Okay. Kijken of ik nog één rondje kan doen voordat we ons echt helemaal op markt gaan storten. Had jij nog een ander nieuwtje meegenomen? Of was het in de India-satelliet?
Ik las toevallig eigenlijk gisteren in de krant. Dus dit heb ik ook helemaal niet voorbereid verder.
Geeft niet.
In het NRC een leuk artikel over het maken van zuurstof op de maan en op Mars. En daar eigenlijk minder zuurstof bij vrij zal komen dan.
Dat vond ik ook heel bijzonder. Ik heb het ook gelezen.
Ik heb hem zelfs meegenomen in mijn tas hier. Dus.
Oké. Okay. terwijl je naar het knipsel reikt, zal ik zeggen wat mij opviel. Dat de zwaartekracht daarbij van invloed is. Dat het proces dat ze daarbij gebruiken meer waterstof oplevert bij hogere zwaartekracht en dus op de maan en op Mars minder efficiënt is dan hier.
Kijk. Ja.
Het wordt nu omhoog gehouden, ja. Dat betekent, ik vond het trouwens ook wel een beetje een merkwaardig verhaal, omdat het proces waarmee ze waterstof maken, dat gaat ervan uit dat er water beschikbaar is. En dat is natuurlijk een redelijk moeilijke. Kijk, het gaat uit van CO2 en water. Heb ik het goed, Mark? Dat zijn de grondstoffen.
Precies. Voornamelijk dan in dit geval hebben ze eigenlijk alleen de elektrolyse van water echt heel uitgebreid onderzocht. En dan ook bij verschillende zwaartekrachten. Dus ook met kunstmatige zwaartekracht eigenlijk in een centrifuge.
Ja.
Om uiteindelijk tot 8 keer de aardse zwaartekracht te kijken of je dan inderdaad meer bubbeltjes kan krijgen. Dat is eigenlijk.
Maar is het op Jupiter dan ook efficiënter? In de zin dat als je
dat
meer
zou dan
zwaartekracht,
wel moeten, als je daar vast de grond onder de voeten kunt krijgen.
Ja, nou ja, vraag of dat nuttig is. Maar dus hoe meer zwaartekracht, hoe efficiënter het wordt. Is dat?
Dat is wel het verhaal.
Ja, precies. Ja,
en ik kan even niet uitleggen hoe dat zo zit. Kun jij dat toevallig, Mark?
Een klein beetje. Ja, dan moet ik wel terug naar middelbare school scheikunde ook. Maar
ze kunnen sommige van onze luisteraars nog wel aan, denk ik.
Precies. Dus de elektrolyse van water is eigenlijk gewoon heel simpelweg stroom door water heen sturen. Mm-hmm. En uiteindelijk krijg je dan aan de anode kant, moet ik even goed denken.
Anode positief.
Precies, dus dan zou je naar de zuurstof krijgen.
Daar komt de zuurstof dan aan.
De negatieve kant en dan aan de kathode zou je dan inderdaad de H+, wat dan zichzelf tot waterstof, gas eigenlijk omzet vormen. En uiteindelijk gaat het erom dat je die belletjes, die wil je natuurlijk niet alleen vormen rondom de anode/kathode. Maar die wil je eigenlijk ook juist omhoog laten gaan, zodat je het op kan vangen en af kan zuigen.
Ja, dat is het afvoermechanisme. En precies. Dat is van de zwaartekracht afhankelijk.
En dat is voornamelijk van de zwaartekracht afhankelijk. Want hoe groter de druk is, hoe eigenlijk zwaarder het water dus ook drukt. En hoe harder dus eigenlijk het gas zichzelf naar buiten wil drukken.
Ja, ja, ja.
En daarmee is het ook niet heel erg raar dat het dus mee gewichtloosheid, want dit hebben ze uiteindelijk ook getest bij volledige gewichtloosheid, dat uiteindelijk krijg je gewoon een bijna perfecte gasbel die zich rondom de anode en de kathode heen.
En dan kan er geen water meer bij.
Ja. En dan zit er geen water meer bij. En dan heeft het eigenlijk geen zin. Ja, dan moet je er heel, heel veel stroom doorheen zetten voordat je misschien uiteindelijk een plasma kan vormen.
Maar ja, ja, ja.
Het is wel iets extremer nog.
Niet de bedoeling, ja. Ja.
Het is te vergelijken met wat volgens mij ook wel gedemonstreerd is in de ruimte. Als je bij gewichtloosheid een lucifer afsteekt,
ja,
dan is die in no time uit, omdat de verbrandingsgassen gewoon rondom de lucifer zich ophopen.
Ja, die gaan niet weg. Mooie vlammetjes inderdaad. Echt van die perfecte bolvormige vlammetjes. Ja. In plaats van het hele kenmerkende puntje eigenlijk wat we hier op aarde natuurlijk gewend zijn.
Ja. Ja.
Dat vind ik eigenlijk ook nog wel grappig. Hoe zou dat op de maan er dan uitzien bijvoorbeeld? Want dan zit je dus eigenlijk een beetje daar ergens tussenin, zeg maar.
Ja.
Dus je vlammetje zal waarschijnlijk een beetje soort van inzakken, denk ik. Een beetje uitzakken misschien.
Ja, minder gretig omhoog wapperen. Ja, ja, ja. Hey, maar neem maar daar. Kijk jij even op, Michel. Ze gebruiken dus, tenminste dat is dan het plan, hè, bij dit soort op Mars water als grondstof voor het fabriceren van brandstof. En dat vind ik merkwaardig, omdat water schijnt er dan wel te zijn op Mars. Maar toch ook weer niet overvloedig. Ik zou zeggen, wat er is, dat kun je veel te goed gebruiken. Voor mensen om te drinken bijvoorbeeld. En misschien om de afwas te doen, dat weet ik niet. Maar...
Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat als je CO2 en water gebruikt, dan kun je natuurlijk daar veel meer van maken. Hè? Ik bedoel, je kunt er whisky van gaan stoken uiteindelijk.
Nou, waarom niet?
Noem maar wat. Maar met die twee grondstoffen kun je natuurlijk veel meer producten maken. Dus ik vind het ergens wel logisch om vanuit de scheikunde van water en CO2 te denken.
Ja, nou, CO2 zal het probleem niet zijn, hè? Want die atmosfeer is grotendeels.
Ja, Mars
is niet makkelijk. Nee. Maar water is gewoon wat lastiger.
Ja, dat is natuurlijk wel een beetje de vraag. Kijk, op het moment dat je ergens op een plek zit en je hebt onder je een enorme ijsplaat liggen, dan heb je misschien, kan het best zijn, ik weet het niet hoor, maar misschien zit je dan in een situatie dat je dat ook zo overvloedig hebt.
Ja.
Het zal waarschijnlijk een stuk lastiger zijn om het van zand los te trekken, zeg maar, chemisch. Ja. Ik weet niet precies.
Ja.
Nou goed,
het hangt van het soort zand af, moet ik dan wel weer zeggen. Je hebt dus inderdaad bepaalde mineralen.
Dat weet jij gewoon.
Ja, dat weet ik dan weer wel natuurlijk.
Zand,
als aardwetenschapper.
Dan
moeten we ook zeggen, zand is alleen een korrelgrootte. Het is eigenlijk geen indicatie van wat het materiaal precies is.
Dus
je kan bijvoorbeeld zand hebben van kooksteen. Dan zit er überhaupt geen kwarts of silica in.
Nee.
Het meest gebruikelijke, zeker hier in Nederland, is natuurlijk wel gewoon een siliciclastische zandsteen eigenlijk. Het bestaat voor een groot deel uit kwarts. Maar je hebt dus inderdaad ook mineralen, voornamelijk kleimineralen zoals ze dat noemen, waar dan ook gewoon eigenlijk water in het mineraal zit, ingecapsuleerd, zeg maar. En die kan je dus ook weer vrij makkelijk eigenlijk onttrekken.
Ja.
Dat is weer een heel ander
onderwerp. Ja, precies.
Zeker. Michel, je hebt er vast nog één.
Ik zei al, het wordt een feestje qua voor de baarmechanica vandaag. Dat ook een onderwerp wat daarmee te maken heeft. Want we zaten te wachten, en ik meen dat uit mijn hoofd, dat het op 3 maart was, dat een rakettrap van SpaceX Falcon zou moeten gaan inslaan op de maan. Alleen zijn ze er intussen achter dat hij niet van Falcon is, maar hij is dus niet Amerikaans, hij is Chinees. En dat het is een andere lancering. En dat is sowieso wel interessant hoor, want die meestal met dingen die om de aarde heen te gaan of om de zon of om de maan, dan kun je vrij nauwkeurig berekenen hoe dat dan beweegt. Maar op het moment dat iets gebruikt is om iets naar de maan te lanceren, en dat is in dit geval zo, dit is een Chinese missie naar de maan, dan krijg je altijd een beetje een chaotische baan die wat verder voorbij de maan loopt. Dan komt de maan langs, dan trekt hij hem een bepaalde kant op. Dus dat wordt vaak veel meer een rommeltje. En dan kun je later ook minder terugfilmen. Waar komt die nou oorspronkelijk eigenlijk vandaan? Nou, dit is een rakettrap. Dat kunnen ze wel vrij makkelijk achterhalen. Want dat zie je namelijk aan de helderheid van het object. Die gaan altijd tuimelen. Dus dat betekent dat die wat helderder en wat minder helder. En een rakettrap hebben een bepaalde, zeg maar, fluctuatie die vrij herkenbaar is.
Een signatuur.
Ja, dus die herken je wel. Alleen waar die nou, in welke baan die, uit welke baan die nou oorspronkelijk komt, is heel moeilijk achteraf terug te leiden. Omdat die maan dat de hele tijd loopt up te fucken, zeg maar. Nogmaals, ook voor de show notes, ik vond er een animatie van, die zet ik er even in. En dit is een baan die loopt vrij ver voorbij de maan. Waarna je ziet dat de maan hem als het ware uit die ellips trekt, in een andersoortige ellips. En hebben ze uitgerekend dat hij op 4 maart komt hij eigenlijk eerst voorbij de maan. En dan komt hij zo terug en dan knalt hij tegen de achterkant. Dus dat, daar gaat hij op inslaan. Nou, dat was al wel bekend.
Dat is jammer, want dan zie je niet wat er gebeurt.
Nee, je krijgt er verder een klein kratertje bij. Hoewel we niet zo heel blij zijn, hè, met dingen die inslaan op objecten. Dat
maar weer vervuiling.
Nou ja, en potentieel ook. Ja, maar met maan niet zo'n gevaar. Maar potentieel is het ook biologische vervuiling. Als je daar de boel niet op hebt schoongemaakt, weet je, en niet heel goed op gelet hebt, dan wil je het niet op bijvoorbeeld Mars neerzetten. Weet je, dus dat. Ja. Want voor je het weet vind je daar leven en blijkt je daar een paar jaar geleden zelf. Dus je hebt van die hele taaie beerdiertjes waarvan bekend is dat ze niet meteen doodgaan.
En schimmels en zo, ja.
Ja, nee, dus dat is een beetje het gevaar. Maar de grap is, ik zei net al, het is geen Amerikaan, het is een Chinees.
Ja, maar hoe weten ze dat?
Ja, dat is het leuke hieraan. Dat hebben zij eigenlijk een groep studenten uit Amerika. Hebben dat afgeleid met observaties uit het spectrum. Dus het soort licht wat ze terugvallen. En dat hebben ze gerelateerd aan de verf die SpaceX gebruikt en die Chinezen gebruiken. En die is blijkbaar anders. En op basis van dat spectrum, van de verf, hebben ze kunnen achterhalen dat dit toch wel degelijk een Chinese raket is. 3 maart, u gaat het niet waarnemen.
Nee, ik zit nog even te denken, wat kunnen we daar verder mee? Maar ja, je kunt hooguit een satelliet die toch ergens hangt. Maar ja, de Webb-telescoop bijvoorbeeld. Ja.
Nee. Die staat wel achter de maan. Die staat dus misschien. Ja.
Dat is een heel slecht idee.
Waarom is het een slecht idee?
Nou, omdat je nou net dat schild is nou net bedoeld om tussen de maan en de zon te blijven. Om die temperatuur van die telescoop
tussen de maan en de zon.
Tussen de aarde en de zon. Ja, de maan loopt daar ook. Dus als je hem, dan moet je sowieso het punt hebben dat de maan net tussen de Webb-telescoop en de aarde staat. Dat is dan niet zo waarschijnlijk dat het zo is op het moment van die inslag.
Mm-hmm.
En bovendien draai je die telescoop dan om. En ja, dan staat hij wel vol in de straling waar je hem niet wil hebben.
Oké, okay, ja. Laat maar zitten.
Gaan we niet doen.
Dus dat is jammer, maar helaas. Wacht op de volgende. Ja. Rakettrap en de volgende inslag. Okay.
Hebben we niet nog iets op de maan staan die hier misschien iets van observaties mee kan doen?
Chinees aan de achterkant van de maan hadden staan. Ja.
Een paar antieke uitgewone seismometers misschien nog wel.
Ja, uit de Apollo-tijd. Ja. Ze hadden wel seismometers staan. En ook dust collectors, hoe heet dat? Van de opgevangen stofvanger, inderdaad eigenlijk. Dus misschien dat dan moet er wel weer iemand eigenlijk teruggaan, denk ik, om dat stof even op te halen.
ik zeg dat het voor maan impact, de maan is wel wat gewend, zullen we zeggen. Ja. Dat het niet zo heel veel voorstelt. Die maan gaat daar niet wakker van liggen. Het is natuurlijk lege huls. Hè. Dat weegt niks naar verhouding. Geleken met de meteoriet.
Oké, dan heb ik het verhaal, en dat haal ik gewoon gemakshalve uit de Volkskrant. Van de burgerwetenschap, vroeger zei je amateurastronomen, tegenwoordig heet het burgerwetenschappers. Die hebben geholpen om op reeds bestaande Hubble-foto's ruim 1000 nieuwe planetoïden te ontdekken. En dat gaat dan door die foto's te pakken en te kijken naar gebogen sporen. Die kunnen wijzen op rotsblokken die voor het beeld zijn geschoven. En dat dan met een bepaalde kenmerkende baan deden. En soms is dat een vliegtuig of iets dergelijks. En soms is het een planetoïde. En daar moeten mensen naar kijken. En dat hebben ze dus laten doen. 10.000 vrijwilligers hebben dat gedaan. Die hebben 11.000 trouwens. 40.000 Hubble-foto's hebben ze bestudeerd. En het grappige is, toen ze dat eenmaal gedaan hadden, overigens van elke foto weer apart een kwart uitbesteed aan mensen, een hele procedure. Elke foto door minstens 10 deelnemers bekeken. En toen het allemaal gebeurd was, toen konden ze daar AI op loslaten, AI mee trainen. En toen kon de AI het verder opknappen.
Ik wou
nog meer.
Ja, nou dat zat ik me namelijk af te vragen toen je dit vertelde. Van kun je dat niet automatiseren? Ja, dat kan dus wel. Ja.
Eerst moet het bloedig door mensen gedaan worden. En dan heb je data.
Ja.
En daar kun je dan mee verder. En die worden dan trouwens ook weer door mensen nagekeken. Want de AI doet een soort voorselectie. En mensen nemen dan uiteindelijk de beslissing.
Je zou dat echt moeten gebruiken voor die stomme schermpjes die je soms hebt om vast te stellen of je een robot bent. Weet je, waar, op welke plek, ja, op welke plek zit, staat een stoplicht. Weet je, dat,
volgens,
dat,
volgens mij train je daar ook eigenlijk een AI mee.
Ja, heb ik ook gehoord.
Om kantje eigenlijk de hele tijd in te vullen. Ja. Maak je dus de systemen slimmer om bijvoorbeeld huisnummers te herkennen of voor de Google AR. Dus
brandkranen.
Precies, dat als je met een artificial of augmented reality eigenlijk rond wil lopen. Tegenwoordig, ik heb hem al op mijn telefoon staan. Dan kan je gewoon de Google eigenlijk in een soort van street view openen. Met de camera kijk je om je heen en dan zie je gewoon een soort van 3D-pijl, zeg maar, midden op straat staan. Die dwars door die tram gewoon heen gaat. Het is wel grappig en het kan echt wel helpen. Ja, ik ben zelf wel gewend om elkaar te lezen, maar mijn partner is dat iets minder gewend. Die is heel goed in verdwalen, ook al heeft ze 3 verschillende kaarten. Dus voor haar zou dit misschien wel een interessant kunnen zijn. Ja,
ja. Oké. Dat is wat ik daarover te zeggen heb. Zullen we maar eens gewoon over jouw bezigheden...
Weet je, ik heb nog één onderwerp. Ik kan namelijk een mooi bruggetje maken. Wij hebben namelijk vorige week de uitslag gehad van de astronautenselectie van ESA.
Mm-hmm.
En dat... ze hebben dan een hele mooie...
Er loopt een procedure.
Inderdaad. Er loopt een proces, ja. Dus de eerste schifting is gedaan. Er waren 22.523 aanmeldingen. Wat ik eigenlijk op Europese handel, als ik heel eerlijk ben, nog niet eens zo heel erg veel vindt.
Het waren geldige aanmeldingen.
Oh, geldig.
Er waren er namelijk meer. Ik heb zelf ook een poging gewaagd.
Maar
uiteindelijk was er een vraagje die vroeg: heb je 3 jaar ervaring na het behalen van je master? En ja, ik heb wel 3 jaar werkervaring al, ook in de analoge ruimtevaart dan. Maar die heb ik niet allemaal na mijn mastergraad nog.
Wat ingewikkeld.
Daar waren ze blijkbaar net iets te streng in. Dus ik heb hem wel ingestuurd, maar ik zit niet eens bij die 22.500 mensen. Het zullen er denk ik nog wel meer zijn.
Nou, bedankt voor deze opheldering, want ik vroeg me dat al af. Ik dacht, ik zou eigenlijk wel hoger verwacht hebben. Maar als dit inderdaad de geldige aanmeldingen zijn en de lat hoog lag, dan kan ik me voorstellen dat gebeurd is. Maar in ieder geval waren er de geldige aanmeldingen waren tot 22.000. En daar zijn er uiteindelijk nu 530 vrouwen en 831 mannen uitgenodigd om deel te nemen aan fase 2. Dus dat zijn de gelukkigen. Daar zitten overigens ook, ik meen dat dat even snel checken, 37 Nederlanders bij. 20 mannen en 17 vrouwen. Die bij die tweede ronde zit. Dus ik heb eerlijk gezegd nog van niemand gehoord dat hij daarbij zat. Dus mocht je luisteren en je zit erbij, dan ben ik wel heel benieuwd. En ik wens die 37 mensen veel geluk. En ik vrees dat je dat ook nodig hebt als Nederlander door de astronautenselectie wil komen.
Oh ja, dat is het verhaal van Nederland betaalt te weinig. Dus waarschijnlijk gaat de eerste voorkeur naar andere landen.
Ja, en we hebben, André Kuipers heeft de Nederlandse krediet voor de komende 120 jaar wel opgevroten, vrees ik, met die 2 ruimtevluchten. Dus dat telt helaas ook, weet je wel. Dus kansloos is het natuurlijk nooit. Maar het is als Nederlander gegeven de mate waarin wij...
Nu maar eens een keer een Portugees, bij wijze van spreken.
ESA is natuurlijk ook de afgelopen jaren enorm uitgebreid met Oost-Europese landen. Hè? Mm-hmm. Er zijn allerlei landen bij die hebben nog nooit een astronaut kunnen leveren. Weet je wel. Dus je kan er vergif op innemen dat je een los van de grote landen die er altijd bij zitten, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje. Die zullen ongetwijfeld daarbij, daar zal iemand bij zitten. En daarnaast ga je denk ik aan de kleine landenkant, ik vrees het voor die 37.
Ja.
En dan ga je met name denk ik mensen uit Oost-Europese landen vinden. Dus, maar goed, als je, nou ja, ik hoop dat ik ongelijk heb. Maar mocht je daarbij zitten als luisteraar, ik ben heel benieuwd.
Ja. Precies, neem contact met ons op. Bijvoorbeeld via ons Twitter-account @SpaceCowboysPod, POD. Right, dat was het, Michel.
Nu gaan wij naar de... Kunnen wij van deze astronaut naar de analoge astronaut?
Ja, hoe word je eigenlijk analoge astronaut? Want is daar ook een selectieprocedure voor of zo?
Dat verschilt nogal per basis. En dat is eigenlijk ook wel een beetje een ding. Maar dat is weer een heel ander probleem. Misschien beter voor een andere podcast. Maar er zijn nogal wat analoge bases uiteindelijk over de hele wereld. Niet allemaal zijn constant in bedrijf. Maar op bijna ieder gegeven moment zijn er toch wel een stuk of 40 missies eigenlijk die of verschillende bases eigenlijk die
op elk moment 40.
Ja, die of gaande zijn of in voorbereiding zijn.
Echt nieuw? Oké, dus, ja.
Ja, niet allemaal daadwerkelijk dan op de maan bijvoorbeeld.
Dus dan tel je experimenten die lopen met deelnemers opgesloten en dat soort zaken, die tel je mee. Maar ook jouw project in IJsland dat je nu aan het voorbereiden bent, dat tel je mee.
Precies.
Zijn die dan ook allemaal wetenschappelijk, zeg maar, onderbouwd? Of is dat
Dat is dus inderdaad een beetje een ding. En dat is zeker in de analoge ruimtevaartsector is dat. Sommige mensen zien het als een probleem, andere mensen zien het meer als een oplossing eigenlijk. Voornamelijk van die basis die dus eigenlijk constant draaien. Daar zit ook een soort winstmodel achter. Zolang die basis op de vulkaan op Hawaii bijvoorbeeld staat, kost het geld. En zijn er dus de eigenaren van die basis hebben er dus eigenlijk baat bij dat er zoveel mogelijk missies worden gedaan en dat er zoveel mogelijk mensen, betalende mensen.
Zo'n basis heeft een eigenaar en die verhuurt gewoon de tent.
Ja, dus dat is het grootste deel van dit soort basis. En dan heb je ook nog door de ruimtevaartorganisaties gerunde basis. En vaak zit daar ook weer een beetje een combinatie tussen. Bijvoorbeeld die basis op Hawaii, waar ik dan in 2020 ben geweest, vlak voor de hele pandemie. Die is oorspronkelijk gebouwd in samenwerking met NASA om daar ook echt lange termijn studies te doen in opdracht van NASA. Die waren dan 2 maanden, 4 maanden. Uiteindelijk, volgens mij was de langste, was een heel jaar. Dus 12 maanden waarin mensen gewoon opgesloten zaten eigenlijk op de flank van Mauna Loa. Dus de grootste vulkaan eigenlijk die we hebben ter wereld.
Zit je op een waai, mag je er niet uit. Ja.
In een ruimtepak, hè? Wel.
Ja, dat wel.
Precies. Ja. Dus dan mag je eigenlijk alleen in een ruimtepak naar buiten. Dus dan moet je ook in het airlock staan natuurlijk. Uiteindelijk is die basis, High Seas heet die, niet onder druk. Dus het is niet helemaal zoals een echte maanbasis natuurlijk. Dus je staat meer een beetje voor de simulatie dan in de airlock. Maar ja, je moet wel echt een paar minuten wachten. En als je dat iets te snel doet of je trekt enthousiast de deur open, dan is de hele crew eigenlijk simulatie dood. En dat klinkt vrij cru, maar dan ben je af. Dan stopt de simulatie.
Echt waar? Ja.
En dan probeert opnieuw eigenlijk. Dus dat hangt een beetje van de wat ze dan de fidelity noemen. Dus de soort van betrouwbaarheid van de simulatie af. Of je dan inderdaad wel of niet daadwerkelijk de hele simulatie stopt. Of dat je gewoon zegt van, jongens, we zijn nu eigenlijk allemaal dood. Dit kan gewoon echt niet. Nee. Dus we doen de deur weer dicht en we proberen het gewoon opnieuw. En dan moet je er natuurlijk een rapport over schrijven en van alles.
Ja.
Dus ik vrees uiteindelijk, in Hawaii ben ik ook een keer simulatie doodgegaan. toen ik, ik doe voornamelijk onderzoek naar de lava tubes die ze daar hebben. Dus die hebben ze ook op Hawaii en ook op de maan en op Mars. Vandaar ook het hele onderzoek destijds in Hawaii.
Ja.
En toen heb ik op een gegeven moment mijn helm gestoten met mijn zuurstofslang ergens tegen een van de plafonds van de grotten. Ja, sommige van die grotten zijn niet zo groot.
Oei.
En toen was mijn slang los. Dat heb je dan in eerste instantie eigenlijk niet zo door. Ja, er staat wel een ventilator achter, maar je hebt zo'n dikke soort motorhelm / astronautenhelm-achtig iets op. Dus je hoort die ventilator eigenlijk niet zo ruisen. En op een gegeven moment zegt iemand anders, zegt dan, Mark, je slang zit los. You're dying. En dan doe je natuurlijk een beetje dramatisch. No. En dan laat je jezelf op je knieën storten en zo. Totdat dus een van je mede-astronauten weer gewoon die slang erin prikt. En uiteindelijk met een duct tapeje weer vastzet. En dan zeg je van, je bent gered. Dus die avond wel weer een flink rapport moeten schrijven over waarom ik mezelf nou van kant heb gemaakt in de lava tube.
Ja. Dus,
voor de wetenschap.
Voor de wetenschap.
Ja, maar wat ik wel interessant vind, omdat er dus... Ik heb verschillende keren in de pers gelezen over dit soort projecten. Jij vertelt nu dat er op elk moment eigenlijk een stuk of 40 bezig zijn. Wat is dan het verschil tussen het ene project en het andere? Wanneer weet je genoeg? Want ik zou zeggen, je gaat 1 keer, jaag je een paar mensen bij elkaar om te kijken of ze het met elkaar uithouden een half jaar lang, of hoe lang je dan ook van plan bent dat je missie duurt. En wat valt er dan nog te achterhalen? Dus wat probeert het ene project uit te vinden? Wat probeert het andere project uit te vinden?
Ja, dat verschilt dus ook echt heel erg per basis. Waar de missies überhaupt eigenlijk op ingericht kunnen worden. Dus die, zoals ik zei, die basis op Hawaii, dat is echt een terrestrial analog. Dus daar doe je voornamelijk EVA's, dus ruimtewandelingen eigenlijk, waarin dus inderdaad zo'n pak aandoet en over het maanoppervlak eigenlijk aan het rondlopen bent. Maar je hebt ook mensen of bases eigenlijk die puur op de confinement zitten. Dus gewoon het isolatieaspect er eigenlijk
psychologische.
En het psychologische. En tegelijkertijd heb je ook weer het sociologische. En dat hangt ook weer heel erg natuurlijk van je crew af.
Samenwerken.
Dat je zes Amerikanen ook hebt die eigenlijk de hele tijd niks te doen hebben en alleen maar een beetje uit de neus zitten te vreten, dan heb je kans op hele andere conflicten dan wanneer je een enorm internationaal team hebt, waar misschien zelfs nog taalbarrières zouden kunnen zijn. En die mensen die hebben dan misschien wel 16 uur per dag eigenlijk werken. En daarnaast moeten ze nog de 2 uur per dag, net zoals op TSS, eigenlijk sporten of andere fysieke taken volvullen. En ja, dan heb je misschien weer hele andere soorten druk eigenlijk ook die ontstaat. Dus dat is dan meer de crew cohesion, zoals ze dat vaak noemen. Soort onderzoeken die je daarin doet.
Ja.
En juist omdat je dus met het menselijke aspect werkt, is het eigenlijk nooit af. Want ja, dat vind ik zelf als harde wetenschapper vaak een beetje lastig. Zodra je mensen in de mix gooit, dan gebeurt er iets waar je sowieso geen rekening mee kan houden. Want je weet niet wat mensen doen. En zelfs als je 1 miljard mensen test, dan bestaan er nog een stuk of 6,5 miljard anderen.
Ja.
Je weer wat anders doen.
Wat ik net zei, van nou, je doet het 1 keer met een handvol mensen en dan weet je het. Maar het is natuurlijk niet zo. Want als je met een andere handvol mensen doet, dan krijg je weer heel andere verschijnselen.
Kan je heel andere resultaten krijgen.
Ja.
En wat je ook hebt, is dat ja, soms gaat het inderdaad mis. In bepaalde van dit soort analoge missies. Gelukkig niet zo vaak. Maar ja, misschien toch 1 op de 200-300 keer of zo. Dat er gewoon echt zo'n groot conflict ontstaat. Dat mensen liever simulatie doodgaan. Of misschien zelfs daadwerkelijk in een fysieke altercatie komen. Dan dat ze nog met z'n tweeën door één airlock willen.
Ja, precies.
Om het maar even zo te zeggen. En dat zijn natuurlijk hele uitzonderlijke situaties. Maar ja, daar wil je wel echt op voorbereiden. Voordat je gewoon een x-aantal mensen naar Mars stuurt. En dat uiteindelijk na een paar maanden blijkt dat je eigenlijk geen rekening mee hebt gehouden dat het entertainment systeem stopt na 2 maanden simulatie. En dat je nog 8 maanden moet, zeg maar, in je reis.
Licentie
onder Netflix.
Licentie verloopt.
Klinkt heel lullig natuurlijk, maar het zijn wel problemen. En juist omdat je met mensen werkt en ja, uiteindelijk zitten er fouten in de mensen, zeg maar. Waar je gewoon anderzijds geen rekening mee kan houden. Anders dan gewoon echt heel veel van dit soort simulaties doen. Ja. En zoveel mogelijk verschillende scenario's te testen.
En is dat dan ook statistiek verzamelen in de zin dat je kijk, je kan bedenken hoe het misgaat, maar dat je ook probeert te achterhalen hoe groot is nou de kans dat dit gebeurt. Als je het 100 keer doet en er krijgen 3 keer slaande ruzie, dat je, nou ja, weet je, dat je daar dan op basis van statistische informatie uitprobeert aan?
Dat is dus nog een beetje het lastige. Ook omdat een redelijk deel van deze bases, die communiceren eigenlijk heel erg slecht.
Oh ja.
Ze zijn niet per se vijanden van elkaar. Maar ze werken ook gewoon niet altijd samen. Juist ook omdat ze natuurlijk hun eigen onderzoeksinstituut, hun eigen universiteit hebben. Die bijvoorbeeld zo'n psychologisch onderzoek willen doen. Ja, en dan wil je natuurlijk niet de psychologische vragenlijst van de andere universiteit gebruiken. Daar wil je wel je eigen voor gebruiken. En daardoor mist nog wel een beetje de samenhang tussen veel van dit soort bases.
Het klinkt wel heel tragisch dat je onderzoek doet naar, nou ja, bijvoorbeeld het voorkomen van conflicten tussen mensen. En dat je dan te maken krijgt met conflicten tussen de onderzoeken.
Ja.
De onderzoekers die daar mee bezig zijn.
Dus ja, hier ben ik.
Het concurrentiemodel van de wetenschap natuurlijk. Ja. Dat werkt hier ook. Ja,
precies. Maar dat is dus wel een beetje ook waar we nu naar aan het kijken zijn. Dus op de komende IAC, dus International Astronomical Congress, die wordt in Parijs georganiseerd, ga ik dan ook een sessie eigenlijk helpen voorzitten om te kijken hoe wij een soort internationaal of zelfs globaal platform op kunnen zetten, waarin dus dit soort analoge missies met elkaar beter kunnen communiceren. En ook eigenlijk beter een soort van nog de missende punten kunnen identificeren.
Dat wil ik net vragen, want wat voor kennis is er intussen opgedaan? Wat weten we nu? Wat niet werkt en wat wel werkt? Bijvoorbeeld als je mensen in een blikje stopt en de ruimte inschiet voor een hele lange tijd.
Dat hangt dus weer wederom heel erg van de crew ook af die je hebt.
Ja, maar dat bedoel ik ook eigenlijk. Want wat eruit moet komen is, nou ja, selectiecriteria. Of hoe moet een team in elkaar zitten?
Precies.
Dat soort dingen wil je natuurlijk weten.
En dat is inderdaad nog steeds eigenlijk een beetje de vraag. Tenminste, zover ik weet, is er niet 1 lijst waarin wordt gezegd van je hebt voor een crew van 7 mensen heb je 3 vrouwen, 4 mannen, 2 Aziaten en één alfa mannetje nodig en 2 mensen met een bril of zo. Dat bestaat nog niet. In ieder geval niet zover ik weet. Ik denk dat het ook heel gevaarlijk kan zijn eigenlijk om zo'n soort vragenlijst of selectielijst eigenlijk te maken. Want ja, de mensen zijn allemaal anders. En op het moment dat je toevallig 5 keer een succesvolle missie hebt gehad met alleen maar Europeanen, betekent niet dat de 6e missie met alleen maar Europeanen
opweer. Laat ik het dan anders vragen. Als jij zegt, het is gevaarlijk om te gaan werken, om te proberen te komen tot een checklist van wat heb ik nodig. Als dat niet het doel is, wat kan dan wel het doel zijn? Want uiteindelijk wil je toch dat dit soort onderzoek leidt tot een missie zo inrichten dat er succes volgt.
Ja, precies. Dus wat je wel bijvoorbeeld goed zou kunnen doen is om te kijken naar bepaalde karaktereigenschappen of profielen eigenlijk van mensen, hoe zij zich zullen gedragen. En dat ook juist dit sociologische aspect eigenlijk iets meer rekening mee wordt gehouden voordat we daadwerkelijk mensen voor langere perioden de ruimte insturen. Want op dit moment blijft het nog steeds een beetje dat natuurlijk worden de astronauten bijvoorbeeld voor het ISS ook samen getraind. Maar het is nog steeds vaak een beetje aan de aparte organisaties om uiteindelijk te beslissen welke Europeaan er op de volgende missie naar het ISS gaat.
Zit het ook niet heel een beetje in welke randvoorwaarden je gebruikt? Want het is enerzijds van, ja, je kunt inderdaad niet, denk ik, nooit voorspellen met deze 7 mensen gaat dat goed, maar ik kan me wel voorstellen dat als je zegt van, je moet minimaal mensen zoveel privacy organiseren, of weet je, dat je op die manier kijkt van, ja, wat moet er mee en hoe moeten we het inrichten om te zorgen dat we die kans minimaliseren. Valt daar al wat? Zijn daar al inzichten in dat je denkt?
Daar wordt nog steeds ook heel veel onderzoek naar gedaan. Maar ook juist weer op een heel ander niveau. Bijvoorbeeld om te kijken naar hoe je de basis zelf inricht. Of je veel kleuren wilt gebruiken, of dat je het juist eigenlijk zo neutraal mogelijk wilt houden.
Dat soort aspecten.
Dat soort aspecten spelen zeker ook een rol. Hoeveel privacy wil je maken? Want aan de ene kant wil je misschien zeggen van, ik wil een deur hebben die ik dicht kan slaan als ik boos ben op de rest van mijn crew. Maar tegelijkertijd heb je weer een hele hoop extra, letterlijk de deur zelf nodig natuurlijk, aan boord van je ruimtestation. Wat wederom weer heel veel geld gaat kosten en heel veel energie om het überhaupt naar boven te krijgen.
Misschien is een boze gordijntje dichttrekken dan een betere oplossing.
Ja, misschien wel. Een ander ding wat ik dan zelf ook interessant vind, wat dus ook voor een deel is gedaan eigenlijk aan boord van die basis in Hawaii, is om naar bepaalde scenario's te kijken. Dus op het moment dat bijvoorbeeld 2 teammembers omwille van 1 mislukt experiment dat ze samen zouden doen niet meer kunnen communiceren, wat zou een goede tactiek kunnen zijn om deze mensen toch weer in ieder geval door 1 airlock te kunnen laten gaan? Of op het moment dat er love triangles ontstaan. Mm. En ja, op het moment dat je zo lang met een leuke club mensen eigenlijk opgesloten bent, dan zou je bijna kunnen denken van, misschien is dit onvermijdelijk, zeg maar.
Ja.
Dan wil je wel dat dit opgelost kan worden zonder dat er uiteindelijk één iemand buiten boord valt, in ieder geval metaforisch gezien.
Ja. Inderdaad. Maar ik begrijp dus ook dat, al experimenterend, dat je aspecten ontdekt die de moeite van het onderzoeken waard zijn, terwijl je daar misschien eerder helemaal niet aan gedacht zou hebben. Zoals wat jij nou zegt, kleuren. Ja, daar zou ik nooit aan gedacht hebben. Deuren misschien wel, maar misschien ook wel niet. En nu weet je dan blijkbaar wel dat een belangrijke factor kan zijn.
Ja, nou, dat was dus een van de onderzoeken die wij destijds in Hawaii hebben gedaan. Toen hebben we ook voor een periode van 2 dagen, dus 48 uur, hebben we alle deuren. We hadden dan inderdaad kleine aparte slaapkamertjes, waarin je eigenlijk gewoon niet kan staan. Maar het is net groot genoeg dat je er een eigen bed en een soort kastje hebt waarin je je eigen onderbroeken op kan bergen.
Een soort doodskist.
Ongeveer wel. En dat was dan de privacy die je had. Maar toen hebben we dus ook juist een studie gedaan van hoe zou het nou zijn om alle deuren open te laten. Dat je dus op het moment dat jouw crewgenootje eigenlijk snurkt bijvoorbeeld, dat je dat hoort. Of als die een filmpje wilt opnemen voor vriendjes, vriendinnetjes thuis. Dat je daar eigenlijk gewoon op de achtergrond in beeld bijna zou kunnen zijn.
Ja.
En toen merkte eigenlijk wel dat het toch wel heel erg prettig is om in ieder geval iets van een soort afsluiting te hebben. Dus ik merkte zelf dat je liever bijvoorbeeld andersom in je bed ging liggen, zodat je eigenlijk niet naar buiten kijkt.
En anderen jouw gezicht in elk geval niet zien. Misschien nog net je benen wel.
Ja, precies. Dat je daar net toch een beetje de afwisseling in zoekt. En dat je dus zoiets hebt van, zelfs als ik geen deur zou hebben op de maan, zou ik het toch wel heel fijn vinden om op zijn minst een gordijntje op te kunnen
hebben
hangen.
Jullie in dit vak contact met zeevaarders? En ik vraag dat omdat toevallig heb ik een keer gesproken met een zeezeiler. En die vertelde mij precies dit. Dat iemand bij hem aan boord zat. Had kooien, weet je wel. En daar had je erg weinig privacy. Maar iemand had voor zichzelf geïmproviseerd wat hij noemde een chambrette. En dat was niks anders dan een theedoek of iets dergelijks. Of een handdoek die hij had opgehangen. Zodanig dat zijn bovenlijf, zijn hoofd tot aan zijn middel ongeveer, aan het oog was onttrokken voor de rest van de bemanning. Zodat hij daarmee in elk geval de illusie had van een beetje privacy. En ik kan me goed voorstellen dat onder dit soort clubs dat daar wat kennis is over wat doe je met een kleine groep mensen die geïsoleerd is in een kleine ruimte.
Ja, klopt. En hier kijken we dus ook eigenlijk inderdaad voor een deel naar van de eigenlijk hele oude studies soms al. Van bijvoorbeeld Noordpoolreizigers die gewoon met een hele kleine bemanning bijvoorbeeld vast zijn komen te zitten in het ijs. Het behouden huis op Nova Zembla is misschien wel een bekend voorbeeld. Dat waren toch wel echt vrij extreme situaties. Zowel fysiek als natuurlijk ook sociaal. Juist omdat je met zo'n... Je bent echt op elkaar aangewezen. En zonder elkaar dan overleef je het niet heel letterlijk. Ja. Dus daar wordt inderdaad naar gekeken. En ook een hele leuke link wordt steeds vaker gelegd met het onderwater verkennen eigenlijk. Mm. En soms zelfs ook met zowel het ruimtevaarttoerisme als het onderwatertoerisme. En eigenlijk de soort van gelijkenissen die daarin zitten. Want uiteindelijk een onderzeeër die op 2 kilometer diepte kan functioneren, kan eigenlijk ook op 400 kilometer naar boven functioneren. De drukverschillen zijn eigenlijk heel veel kleiner op het moment dat je naar boven gaat dan wanneer je naar beneden gaat.
Ja.
En dat luchtdichte aspect en het opgesloten zitten en afhankelijk te zijn van de zuurstofflessen die je überhaupt mee kan nemen, dat is precies hetzelfde eigenlijk als je dieper onder water gaat als wanneer je hoger op de lucht in gaat.
Ja,
en ook soms niet boven mogen komen om militaire redenen. Weet je, geeft natuurlijk ook een bepaalde psychologische druk die best vergelijkbaar is. Ik zou me ook nog wat vragen, is het, want er zit ook een parallel met die basis op Antarctica en zo. Hè? Dat is ook vaak zo'n plek waar je dan gedurende een aantal maanden, of je nou wil of niet, maar je kan er ook niet weg. En dat is natuurlijk wel het psychologisch verschil met dit soort studies voor mijn gevoel, dat je eigenlijk deep down weet je dat als ik het zat ben, loop ik naar buiten.
Ja.
Toch dat geldt inderdaad voor die mensen in die onderzee natuurlijk niet. Hè? En voor mensen in Antarctica eigenlijk ook niet.
Ja.
Is dat, hoe kijk je daar nou? Is dat nuttige informatie?
Dat zijn bijna als een soort analogen voor analoge ruimtevaartmissies, zeg maar.
Ja.
Maar dat is inderdaad echt een geweldige bron van informatie, juist om verder uit te breiden inderdaad hoe het zou zijn. En dat vind ik zelf dan ook zo fascinerend met van dit soort terrestrische analogen eigenlijk. Die je bijvoorbeeld in diep in de bergen in Canada hebt, of midden op de vulkaan in Hawaii, of die grot die wij dan in IJsland hebben. Dat inderdaad, zodra je buiten staat, zie je geen mensen. Je hebt geen menselijke feel. Eigenlijk de grootste kans om te overleven, zelfs als je de simulatie doorbreekt en zonder je ruimtepak naar buiten gaat, is om terug naar binnen te gaan en contact te zoeken met je MCC. Daar zitten inderdaad hele leuke parallellen in. En ook hele waardevolle informatiebronnen. Ja.
Dat is trouwens een kleine side note, dat we in Antarctica iemand hadden gehad die corona had. En ik denk, dat vind ik dan toch best wel weer knap op een of andere manier.
Haal je dat nou vandaan?
Zelfs dat, dat is natuurlijk ook een analogie, weet je wel, van dit soort specifieke infecties die je normaal gesproken nu niet wil meenemen. Weet je, maar dat je dat ook dus nog ook in dit soort settingen niet altijd kunt voorkomen.
Ik ben echt te zeggen, zie je wel dat er zo'n lab komt?
Maar goed. Eerdere labs.
Het is eigenlijk in elk lab.
Ja, precies. Ja. Ook op Antarctica.
Er is iets met laboratoria. Nee, goed. We kunnen over dit soort algemene dingen heel lang praten. Gaan we denk ik toch niet doen. Ik ben benieuwd. We hadden het al over het project waar je aan deel hebt genomen op Hawaii. Ik wil graag weten, kun jij vertellen wat daar nou voor bijzonders uit is gekomen? Wat hebben we daar geleerd?
Wij waren onderdeel van een 2 weken maansimulatie. Dus dat heeft ook weer te maken natuurlijk met de communicatietijden die je dan weer met het grond.
Dus het was geen half jaar.
Op aarde hebt. Nee, het was dus ook niet zo lang. Het was maar 2 weken. Het was eigenlijk wel grappig, want de mensen die voor ons zaten, die zaten daar iets meer dan 2 weken. Maar die deden een Mars-analoge missie. Waarvan ik denk, ik weet niet hoeveel zin dat heeft eigenlijk.
Nee.
Want je kan nooit soort van instant op Mars zijn om vervolgens 2,5 week op het Mars oppervlak te spelen en daarna weer terug naar huis te gaan. Zijn.
Ja.
Maar toen hebben wij een crewwissel ook gedaan in de basis. Dus zij stonden eigenlijk binnen te wachten. Ze hadden een hele leuke maaltijd voor ons voorbereid. Nou, leuk. Het is allemaal van dat gevriesdroogde astronauten.
Ja, ja.
Dus het is nou niet echt heel erg lekker. Maar goed, dus wij stonden dan in de airlock. En toen begon ze al een beetje op de airlock te kloppen. Van, spannend, we worden afgewisseld. Dus toen hebben we eigenlijk een soort van wissel van de wacht gedaan op de maan. Terwijl zij een soort van terugkwamen van Mars.
Ja.
Dus ik weet niet precies hoe dat simulatie technisch misschien helemaal is gewerkt. En ik was zelf dan de lead scientist op die missie. Dus ik was dan meer een beetje het overzicht aan het houden van de verschillende onderzoeken die we deden. Ik heb dus mijn eigen onderzoek gedaan naar het ontdekken en het in kaart brengen eigenlijk van lavatubes op het maan of het marsoppervlak. En dan ook specifiek om te kijken hoe je dat vanaf het oppervlak eigenlijk onder het oppervlak zou kunnen doen. En dat is ook weer een probleem dat we weten dat we lavatubes hebben op de maan. We weten dat omdat het grote ondergrondse verschijnselen zijn.
Dat zijn vroegere vulkaankraters of iets dergelijks?
Nee. Dus sommige mensen noemen het grotten. En dat is dan weer vanuit een aardwetenschappelijk perspectief niet correct. Omdat een grot is een erosief verschijnsel. Mm-hmm. Wanneer je bijvoorbeeld water hebt dat door een kalksteen heen loogt en uiteindelijk een deel van het spul meeneemt. Andere mensen noemen het een tunnel. Dat klopt ook niet, want een tunnel suggereert dat het door iets of iemand is gegraven. Meestal door mensen. Dus het is echt een buis. En dat komt omdat de lavatubes die ontstaan uit de lavaflow zelf. Dus als je lava hebt met een bepaalde consistentie, en dat moet en heel erg heet zijn, zelfs voor lava heel erg heet. Dus rond de 1400, 1500 graden Celsius doorgaans. En het moet behoorlijk vloeibaar zijn. Dus het heeft dan een lage viscositeit. Dat voor een deel ook weer komt eigenlijk door de hoge temperatuur. En op het moment dat je zo'n soort uitbarsting hebt, dan moet dat ook nog onder de juiste hoek naar beneden vloeien eigenlijk. Dat is ergens tussen de 0,5 en 6 graden. En als het daar ergens tussen
zit, helling in dat
graden in de helling, ja. Dan zorgt het er eigenlijk voor dat het net langzaam genoeg afkoelt. Om een soort korst te vormen die zich dan bovenop die hele hete flow vormt. En die korst die zorgt dan weer voor dat het geïsoleerd wordt aan de binnenkant. Dus dan heb je het relatieve koude aardoppervlak of maanoppervlak aan de buitenkant. En dan heb je dus die isolerende korst. En daarbinnen blijft het gewoon nog die comfortabele 1400 graden voor dat lava, zeg maar. En dat lava blijft dus vloeibaar. En dat vloeit gewoon door. En uiteindelijk gaat dat of helemaal downhill. Tot een plek waar het gewoon langzaam uitvloeit. Of het gaat via scheuren of andere gaten of in plekken in het relief eigenlijk van wat er dan ook voor was.
Vormt het dan gewoon een dakje als het ware? Is dat zo?
Precies. Dus die korst dat wordt eigenlijk een dakje en die spreidt zich dan uiteindelijk over die hele flow heen uit. En die binnenkant van de flow die gaat gewoon door en die verdwijnt uiteindelijk of die.
En die loopt vroeg of laat gewoon leeg.
Precies. En dan uiteindelijk dan loopt die dus leeg en dan hou je dus alleen nog die schil over.
Ja.
En wat dan ook nog weer een hele leuke feature eigenlijk ervan is, omdat het dan dus een mooie holle buis is, kan je soms ook nog hebben dat bij een volgende uitbarsting dat eigenlijk het lava die buis weer gebruikt. En dat het bijna als een soort rietje waar dan de lava nog een keer doorheen stroomt kan worden gedaan. En dan kan je dus echt verschillende lagen van erupties eigenlijk in een bepaalde lavatube zien.
Ja.
Dus dat is
wel leuk. Geologisch om op ideale plek om een maanbasis neer te zetten. Dan heb je al gelijk.
Precies.
Onderdak.
Dus, onderdak.
Ja, letterlijk. Ja. Nou, de grootste probleem eigenlijk als je op de maan zit is aan de ene kant de straling van de zon. Van diezelfde soort stormen eigenlijk die dus Starlink naar beneden kan halen. Die kunnen ook mensen naar beneden halen als je op de maan zit. Je hebt natuurlijk de microgolfstraling, de achtergrondstraling van de Big Bang nog steeds overal vandaan komen. Dus je kan niet per se goed één richting op, richting de zon, zeg maar, een dikke muur maken. Je moet aan alle kanten beschermd zijn.
Ja.
Dan heb je natuurlijk ook nog de impactors, dus de micrometeorieten voornamelijk, die inslaan. Gemiddeld is dat volgens mij ieder uur eentje per iedere anderhalve vierkante meter op het maanoppervlak.
Ja.
Een mens is ook ongeveer anderhalve vierkante meter. Als ze klein genoeg zijn, dan is het niet een probleem. Als ze net iets groter zijn, en dat hoeft dan nog steeds maar echt een duizendste van een millimeter te zijn, ja, dan gaan ze door je pak heen, dan gaan ze door jou heen. Dan eindigt het niet al te best voor de astronaut. Dan heb je nog de thermische verschillen. Dus zeker op het rond het equatoriale oppervlak van de maan gaat het toch echt wel omhoog richting de 180 graden plus. En daalt het in de nacht tot ongeveer min 200 graden. Dus dat zijn ook wel vrij extreme verschillen.
Ja.
En dan heb je nog eigenlijk een beetje het resultaat van die processen van het maanoppervlak zelf. Dat is het regoliet, dat hele fijne stof. Ja, ja, ja. Dat zoveel reactieoppervlakte heeft. Ja, dat
waarom
als
willen we daarheen?
Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Waarom willen we daarheen?
Ja, ik heb eigenlijk nog een andere vraag. Hoe vind je die dan? Want, want je zegt ze zijn op de maan, ze zijn er ook. Hoe vind je die dingen? Want je ziet ze niet, neem ik aan.
Dat is dus wel de grap. Een van de beste manieren en de meest betrouwbare manier eigenlijk om die te ontdekken is dus om ze daadwerkelijk te zien. Hm. Dus normaal zitten die natuurlijk zitten die afgedekt. Is het gewoon een dichte buis, zeg maar, een dichte lavatube. Maar op bepaalde plekken stort soms het plafond gewoon in. Simpelweg omdat het daar dunner was. Of omdat er een groter impactor was die dan uiteindelijk toch het plafond heeft weten te doorbreken. En dat is wat we dan een skylight noemen. Dat is een opening naar de oppervlakte.
En herkennen we die op de maan? Weten wij plekken waar die dingen zitten?
Ja, en die zitten voornamelijk eigenlijk aan de randen van de maren. Dus de donkere vlekken, zoals je die vanaf de aarde ook op de maan kan zien, die zijn doorgaans een stukje jonger. En die bestaan eigenlijk uit het materiaal dat we nodig hebben, de juiste soort lava, om lavatubes te vormen. En dus voornamelijk aan de randen van deze marenbassins eigenlijk vinden we dus van dit soort lavatubes die dus daar net diezelfde hoek weer eigenlijk een beetje naar beneden hebben kunnen stromen om dit soort lavatubes te vormen.
Zijn er dan ook al missies bedacht die daarheen moeten? Want dat klinkt wel een soort van spannend. Weet je dat?
Er is enorm veel potentie. Het verschilt wel een beetje. Tot eigenlijk zo'n jaar of 10, 15 geleden waren er niet zo heel erg veel ontdekt. En toen waren voornamelijk de grotere organisaties daar een beetje sceptisch over. Van ja, het is al lastig genoeg om op de maan te landen. Waarom willen we daarna ook nog het onszelf nog lastiger maken? En een of ander dicht donker gat dat we nog nooit hebben ontdekt. Of kunnen exploreren, zeg maar. Daar ook nog even een soort van met een touwtje naar beneden klimmen. Ja, dat is een beetje raar.
En dan nog even, toch nog even heel praktisch. Stel, je staat daar bovenop, robotten in eerste instantie. Hoe diep is dat dan?
Dat is dus wel het leuke eigenlijk, vind ik dan zelf. Omdat de maan natuurlijk een lagere zwaartekracht heeft. Nou, zoals we weten, dat zorgt dus voor minder zuurstofproductie uit je water. Maar het zorgt er wel weer voor dat je lavatubes een heel stuk groter zijn.
Oké.
Juist gewoon omdat door de lagere zwaartekracht kun je heel veel grotere features maken die nog steeds stabiel zijn.
Ah, ja.
Dus hier op aarde, zodra je het ongeveer meer dan 20 meter ongeveer probeert te overspannen, dan is gewoon het gewicht van de stenen is te groot en dan stort het in.
Ja. En waar moet ik dan aan denken?
Altijd breder dan dat hij hoog is, of bijna altijd. Dus ja, dat is ook een beetje die limiet die we op aarde hebben. Die is rond de 20, 25 meter breed en rond de 15 meter hoog.
Mm-hmm.
Maar ja, op de maan zijn ze dus een heel stuk groter. En zijn de grootste die we eigenlijk hebben ontdekt zijn meer dan 180 meter hoog.
Wow.
En zijn soms meer dan 80 kilometer lang.
Ja.
Oftewel, dit is niet genoeg om een kleine basis, zoals wat wij in IJsland aan het doen zijn, eigenlijk in op te zetten. Je kan er gewoon echt een hele maanstad
inbrengen.
En je kan,
dat is interessant, zeg.
Er een echte flat gewoon van maken, zeg maar. Dit gebouw zou makkelijk in zo'n lavatje op de maan passen.
Ja, ja, ja.
Dus dat heeft enorm veel potentie.
Ja.
En dan vind ik zelf eigenlijk het allerspannendste nog, wat een soort van untapped goldmine zou kunnen zijn, zeker op het Marsoppervlak, is omdat dit zulke beschermde gebieden zijn, omdat ze nooit die straling, nooit die meteorieten, nooit die temperatuurverschillen hebben gekend. Als er ooit leven zou zijn geweest op Mars, dan lijkt het mij vrij waarschijnlijk dat als je daar nog fossielen van zou kunnen vinden, dat je ondergronds moet gaan.
Ja.
En dus misschien wel in zo'n lavatube wat zou kunnen vinden.
Ja.
En toch nog even terug naar de vraag van netto, want die was, zijn er al missies, of is er al nagedacht over missies om daar naartoe te gaan? Je zei, in het verleden was men daar sceptisch over. Dat suggereert dat dan veranderen?
Een stuk meer te komen. Ja, ja. Het zijn heel veel prototype missies. Toevallig is er wel eentje hier in Nederland ook die zich daarop richt. Waarmee we ook samen hebben gewerkt voor zowel die missie in Hawaii als voor ons huidige project in IJsland. De Lunar Zebra heet dat ding.
Ja.
Dat is een heel klein, schattig, maar eigenlijk briljant robotje. Mijn zes pootjes, zesbenige robot staat het ook voor.
TU Delft.
Ja, precies, van de TU Delft. En die zouden eigenlijk, daarvan is het idee dat ze uiteindelijk als een swarm, dus als je zeg maar 100 van die robotjes naar het maanoppervlak stuurt, Dan kan je er een stuk of 100 ook gewoon de grond in dumpen. Nou, uiteindelijk zullen daarvan een x-aantal het overleven. Maar juist omdat het zulke kleine, relatief goedkope robotjes zijn...
Geeft dat niet.
À la Starlink is het niet heel erg als je 5% ja. verlies hebt, zeg maar. En kan je dus met de rest van de robotjes... gewoon zo'n hele lavatube gaan verkennen en in kaart gaan brengen.
Leuk.
En dus als het goed is, wordt daarvan de eerste prototype... wordt dan alleen naar het oppervlak, dus nog niet naar zo'n ondergrondse tube... gelanceerd in 2024, geloof ik.
Oké. Okay.
Niet helemaal zeker, maar best wel binnenkort eigenlijk.
Gaaf, ja. Ja. Hey, het uur is alweer ruimschoots vol.
Joch, time flies.
Ik wilde eigenlijk ook nog wel praten over dat project op IJsland... waar dat nog komt, maar ik stel voor dat we dat gewoon een volgende keer doen.
Ja, heel graag.
Dan hebben we daar ook gewoon meer tijd voor en dan kunnen we dat rustig doen. Voor jullie allebei nog een mogelijkheid om nog een laatste opmerking te maken... of een laatste vraag te stellen?
Ja, die heb ik eigenlijk niet. Nee.
Dat is mooi.
Ik kreeg eigenlijk nog wel uit meer persoonlijke kring... nog laatst ook een leuk nieuwtje van een kunstgalerij... die bedoeld is om ooit op de maan te staan. Om juist de wetenschap en het maanexploratie...
Kan er ook nog wel bij in zo'n lavatje.
Ja, precies. om dat eigenlijk een beetje bereikbaarder te maken... voor het algemene publiek. En dat ding heette de Moon Gallery. En die gaat binnenkort, wordt die gelanceerd naar het ISS. Doet die zijn eerste soort van testvlucht in de ruimte. En dat worden uiteindelijk 100 kunstobjecten eigenlijk die daarin gaan zitten. En die dus uiteindelijk ook op de maan terecht horen te komen. Als soort van eerste galerij van, dit is de mensheid op de maan.
Zijn dat fysieke kunstobjecten of digitale?
Dat zijn fysieke kunstobjecten, heel erg klein. Dus dat ding is 10 bij 10 centimeter. En daar zitten dus 100 vakjes in. waarin je dus iets minder eigenlijk dan 1 kubieke centimeter hebt... om jouw kunstobjecten op de maan te krijgen. En die wordt binnenkort, volgens mij aan het einde van deze maand... wordt die gelanceerd naar het ISS.
Oké.
Okay. Leuk.
Heb je ook een URL of iets dergelijks om met ons te delen... zodat we die in de show notes kunnen zetten?
Ja, die moet ik zeker ergens op.
Dan moet je mij die zo snel mogelijk sturen. Dan verwerk ik dat nog even in de show notes.
Ja.
En ook als die lancering er eenmaal is, laat het ons weten. Want dan kunnen we dat ook in de volgende Space Cowboys nog eventjes bespreken.
Precies. Ik kom graag weer langs. Ik zit dus komende maand wel even in Chili, maar...
moet even kunnen.
Daarna ben ik weer terug. Ja, ja
goed. Nou, dankjewel voor deze keer.
Ja.
Mark Heemskerk. Dankjewel, Michel van Baal.
Graag gedaan.
Mijn naam is Herbert Blankenstein. Dit was Space Cowboys nummer 89, hè,
89,
Michel?
Dat
was
89. Zeker.
Ja, en over 2 weken zijn we er weer. Dus bedankt voor het luisteren en heel graag tot dan. Dag.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.